Basharing, welkom nog eens. Ik ben blij dat je er bent, hoewel ik er bijna zeker van ben dat je mensen gaat kwaad maken met het verhaal dat je gaat.
Is dat zo?
Ik denk het wel. Je hebt een boek geschreven waarin je beargumenteert dat het niet erg is dat de panda uitsterft, dat de Siberische tijger uitsterft. Daar valt nog best mee te leven.
Ja, nou, deze soorten, de panda en de Siberische tijger, die zou je nog, daarvoor zou je nog kunnen zeggen, die willen we behouden, omdat wij als mens die heel mooi vinden. Weet je? Ja. Dus dan kan je zeggen, nou, die willen we behouden. Maar het algemene probleem is dat de soorten verdwijnen.
Ja.
In algemene zin, hè, dat is het verleden jaar was het jaar van de biodiversiteit, het verdwijnt van alles. En mijn vraag is, de vraag die ik gesteld heb, van, is dat nou wel zo erg? Ja.
Dat is een vraag die gewone mensen, niet filosofen zoals jij, maar gewone mensen ook emotioneel beantwoorden. Natuurlijk is dat erg, want wij houden van de natuur. Jij benadert dat zeer rationeel. En nu ga ik even een zijstraat in. Om aan te tonen hoe rationeel Basharing in elkaar zit, zou ik graag hebben dat je als een soort van opstapje, als een soort van voorafje, vertelt over jouw ontmoeting met Johan Cruijff.
Ja.
Vertel, dat is om de persoon Basharing in één anekdote
te plaatsen. Het was op een veld, weet je, waar ik kon, bij een toernooi. En daar stond ik met een aantal van mijn teamgenoten zeg maar, te praten. En dat is zo'n hele dag waar je met allemaal voetballers dan een beetje op zo'n veld rondhangt. En daar was ook Johan Cruijff. En Johan Cruijff, dat was een idool van mij. En Johan Cruijff liep langs allemaal jongetjes die een handtekening van Johan Cruijff. En die zet je dan op de bal. Ik had ook een bal in mijn handen. En Johan Cruijff kwam zo langs om een aantal van mijn vrienden een handtekening te geven. En op een gegeven moment realiseerde ik me van, ja, maar wat is dat nou eigenlijk waard? Zo'n handtekening van Johan Cruijff. Wat is daar de feitelijke betekenis van? En ik heb die handtekening aan mij voorbij laten gaan. Waar ik nog steeds eigenlijk spijt van heb. Het is natuurlijk reuze jammer.
Ja, maar dus zo rationeel ben je.
Soms.
En met die rationaliteit.
Weet je, dat is mijn vak ook, hè?
Ja.
Het is niet dat ik een rationeel wezen ben in mijn relatie en dat soort dingen. Maar in mijn vak ben ik een rationeel.
Ik heb dat ook altijd gevonden. Handtekening, ik vind dat onzin.
Ja, nou, maar dat is toch een hele rationele kijk op zijn handtekening.
Ja, precies. Ja. Oké, goed. Ik heb wat cijfers zitten opzoeken. Ook in het boek dat je zelf hebt geschreven, Bas, Plastic Pandas heet dat. Over 100 jaar, lees ik daar, zullen nog maar de helft van het aantal soorten, diersoorten, plantensoorten overblijven. Vergeleken met 100 jaar geleden.
Ja,
dus op 200 jaar tijd verdwijnt de helft van het
soortenrijkdom. Ja, er zijn mensen die dat veronderstellen. Dat is natuurlijk heel erg onzeker. Hè?
Maar kunnen we het er niet over eens zijn dat dat een ramp is?
Nee, ik vind het, daar kunnen we het over eens zijn dat het geen ramp is. Want het grootste deel van die soortendiversiteit zit in het tropisch regenwoud. Dus naar schatting zit ongeveer, volgens sommige schattingen zit er ongeveer 90% van de soortenrijkdom. En allemaal insectjes, plantjes en kleine wezentjes.
Mm-hmm.
En dat tropisch regenwoud, dat is wat aan het verdwijnen is. Dat gaat rap achteruit, met voetbalvelden per minuut.
Ja, je vraagt je af waar die Braziliaanse voetballers blijven spelen.
Ja, op die mooie vlaktes die ontstaan, kunnen ze prima voetballen. Want die Braziliaanse voetballers komen niet in het regenwoud, hoor. Maar dus een groot deel van het regenwoud zal verdwijnen. En er zal iets anders mee gebeuren. En dat zal een van de oorzaken zijn van het verdwijnen van die diersoorten en plantensoorten wereldwijd. Maar dat is natuurlijk niet per se een catastrofe. Dat betekent dat heel veel hele bijzondere insectjes van de aardbodem gaan verdwijnen. Dat kun je heel jammer vinden.
Gaan er een aantal al verdwijnen, nog voor we ze ontdekt hebben?
Dat gaat gebeuren. Dat is nu natuurlijk ook al aan de hand.
Ja, maar er zijn massa's argumenten om dat erg te vinden. Bijvoorbeeld, wat ik toch vaak hoor vertellen, is dat tropisch regenwoud een soort van reserve is aan allerlei medicinale toepassingen, stofjes die geproduceerd worden door virussen en bacteriën die we niet eens kennen, maar die we laten kunnen ontdekken als we dat regenwoud bewaren.
Ja, dat is waar. Dat is een goed argument. Dat vind ik een goed argument om het regenwoud te bewaren.
Ik streep het aan.
Nee, dat is een goed argument. Alleen dan moet je je wel afvragen van, wil je zo'n groot oppervlak op aarde reserveren voor deze dienst, namelijk de dienst, het leveren van bijzondere chemische stofjes. Wil je er zo'n gigantisch oppervlak van aarde, dat is gigantisch, hè, dat regenwoud. Wil je dat daarvoor reserveren, terwijl je het ook kunt gebruiken om voedsel te produceren bijvoorbeeld, of om andere soorten bomen neer te zetten. Bovendien zit er een keerzijde aan het argument dat jij gebruikt. Dat is een beetje een lullig keerzijde. Het is regelmatig gebeurd dat een bijzondere chemische stof uit dat woud gewonnen werd.
Ja.
En dan is die stof ook bruikbaar in een medicijn. Het probleem is dan dat het organisme wat die stof levert is allicht zeldzaam. Dat kan niet anders, want in het regenwoud leven zoveel verschillende plantjes en beestjes. Die moeten allemaal wel zeldzaam zijn. Ja, dus het is een heel zeldzaam ding. En vermoedelijk produceert dat plantje of dat beestje te weinig medicijn om voor ons nuttig te zijn. Dus je moet op de een of andere manier moet je dan plantages gaan aanleggen. Waar dat plantje of beestje
groeit. Ja.
En waar moet dat? Ja, op die plek van dat regenwoud. Ja. Dus het is gebeurd dat er een plant ergens is. En die levert dan een medicijn. En dan wat is het resultaat? Dat het bos waar die plant voorkomt, dat wordt een plantage. Van die ene plant.
Dus mijn argument bijt in zijn eigen
staart. Het bijt in zijn eigen staart, ja.
Maar er zijn nog wel argumenten voor dat regenwoud. Hè. Bijvoorbeeld zuurstof. Bossen, regenwouden in het bijzonder, dat zijn pompen, zuurstofpompen.
Ja, maar dat is echt een illusie. Daar heb ik ook eigenlijk niet eens mijn aandacht aan besteed in dit boek. Dat komt even terloops voorbij. Want dat is, als je een plastic zak om het regenwoud zou doen, hè, een grote plastic zak, dan heeft het geen enkel effect op de hoeveelheid zuurstof in de lucht. En hoe komt dat nou? Een boom produceert zuurstof op het moment dat die groeit. Hè, dan wordt er koolstof uit de lucht, die wordt in die boom opgeslagen. De zuurstof komt vrij in de lucht. Dus tijdens het groeien van een boom produceert deze boom zuurstof. Op het moment dat die boom omgedonderd is, als hij dood is, dan wordt hij opgegeten door schimmels en andere dingen. En dan wordt alle zuurstof die hij heeft geproduceerd daarmee weer opgebruikt. Dus in het regenwoud leven heel veel schimmeltjes en beestjes en wat dan niet, die al die bomen weer opvreten. En netto levert het regenwoud geen zuurstof op. Dus je kunt er een grote plastic zak omheen doen.
Het is niet de long van de wereld.
Sorry?
Het is niet de long van de wereld, het regenwoud.
Nee, nee, zeker niet de long van de wereld. De long van de wereld, één, produceren longen geen zuurstof, maar gebruiken het.
Maar
de beeldspraak is een foutieve beeldspraak.
Ja. Ja, ja, ja.
Maar okay, daar is al wel heel veel. Nee. Kijk, als je het kapt, is er een groot nadeel. Namelijk, dan ben je wel hout aan het verbranden. Hè, je verbrandt het en dan komt er CO2 in de lucht. Dat moet je absoluut niet hebben. Maar je zou het wel kunnen vervangen door plantages bijvoorbeeld. En dat gebeurt ook. Waar de biologen zich zorgen over maken, is het oude regenwoud. En het oude regenwoud dat verdwijnt, maar er komt heel vaak nieuw regenwoud weer terug. Secundair regenwoud.
Ja, maar dat nieuw regenwoud, dat stelt niks voor.
Dat is prachtig. Ik ben er geweest.
Dat zijn van die hele saaie plantages. Monocultuur, daar kun ik in de dieren wonen.
Monocultuur, dat is ook regenwoud. Sterker nog, je moet van goede huizen komen om het verschil kunnen zien. Ik ben er met een bioloog heen gelopen. En dan was het heel vaak het probleem van, is het nou nieuw regenwoud of is het nou oud regenwoud? Ja,
ik hoor toch altijd vertellen dat in zo'n nieuw regenwoud, dat daar bij lange niet het aantal soorten in voorkomt.
Absoluut het geval. Daar leven minder schimmeltjes en minder insecten. En minder verschillende planten.
Dus is het toch tweedehands regenwoud?
Het is al tweedehands
regenwoud. Minder waardig?
Nou, dat vraag ik mij dus af. Waarom is het dan minder waardig?
Omdat slechts er minder soorten in zitten.
Ja, maar dan is dat dus jouw adagium. Dat jij kiest voor het aantal soorten.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar dat mag ook wel. Maar het is een hele. Dat is een keuze waarvan ik denk van, die moet je ook kunnen beargumenteren.
Ja, als we met de helft dan minder dieren zijn, kan het nog altijd een fijn leven zijn. Ja.
Natuurlijk.
Ik moet wel toegeven dat beargumenteren, dat mij dat moeilijk valt. Maar zijn de emoties niet voldoende om te zeggen, veel verschillende soorten dieren vind ik leuker dan maar een handvol dieren?
Daar ben ik het ook heel mee eens. Maar het gros van de soorten dat verdwijnt, één, kennen wij niet. En dat zijn hele precieze soortjes waarvoor je echt een bioloog moet zijn, wil je het weten. En er is nog iets anders aan de hand.
Maar daar heb ik een argument, Bas. Ah. Je weet niet wat die kleine soortjes, wat daar de functie van is in het geheel. Ja. En stel dat je er eentje van laat uitsterven, dat om een of andere reden, ik weet het ook niet, ben je een bioloog, essentieel is voor het hele vermoeder aarde. Ja. Dan staan we. Dan
zijn we het haasje.
Ja.
Maar juist de reden waarom ik het boek geschreven heb, is vanwege dit idee. Het idee wat heel veel mensen hebben, is dat ieder soortje van cruciaal belang kan zijn en als het ware alle natuur kan dragen. Nou, dit fenomeen doet zich niet voor in de natuur. Ze zitten natuurlijk niet in elkaar. En dat komt vanwege bijvoorbeeld de beeldspraak, een soort in een ecosysteem is als de motor van een auto of als een stuur in een auto. Alle onderdelen van een auto hebben een functie om die auto te kunnen laten functioneren. Soorten in ecosystemen hebben die functie niet. Voor het soort in een ecosysteem is een veel beter te vergelijken, vind ik, met bedrijven in een economie. Er zijn allemaal bedrijven in een economie, die doen allemaal wat. Maar er is geen enkel bedrijf cruciaal. Je moet niet de hele bankensector in één keer opheffen, dan heb je een probleem. Maar als er een bank omvalt, dan verdwijnt niet in één keer de hele economie. Of als een timmerbedrijf failliet gaat, dan gaat niet in één keer de hele economie. Er is geen enkel bedrijf dat de hele economie draagt.
Als de producent van lucifers verdwijnt, ten koste van die van aanstekers, geen probleem.
Nee.
Dat systeem lost zichzelf wel op.
Ja. Ja, maar dat is ook met die planten en dieren zo.
Ik denk dat het goed is
zo
om die emotionele eigenlijk waarheden en verzinsels, om die te doorprikken. Maar je gaat er altijd wel heel optimistisch van uit. dat er iets ter vervanging altijd wel zal komen.
Nee, daar ga ik niet vanuit. Want het is vaak niet nodig dat die vervanging er is. Is zo.
Ja, ook al
heel, vaak kun je, heel vaak kun je de verscheidenheid, bijvoorbeeld van het regenwoud, hè, die is historisch te verklaren. Het is niet zo dat die soorten er zijn om het systeem regenwoud in stand te houden. Die verschillende soorten zijn er. Er zijn allemaal hypotheses voor. Maar een van die hypotheses is dat het regenwoud vroeger bestond uit een eiland, of uit een verzameling eilandjes in een grote plaat ijs. We weten dat op eilandjes hele bijzondere soorten altijd ontstaan. Dat is dankzij isolatie. Dat heb je ook bij de Galapagos-eilanden. Allemaal verschillende vinken op allemaal eilandjes. Allemaal verschillende organismen op allemaal eilandjes in dat regenwoud. Vroeger, toen het nog allemaal eilandjes waren. Dat ijs is gesmolten, dat is nu één groot regenwoud, maar die soortenrijkdom is gebleven. Dat is een historische verklaring. Dus dan is het ook meteen minder erg als zoiets verdwijnt.
Maar er zijn toch voorbeelden, meen ik te weten, van soorten die verdwenen met een ramp tot gevolg. Het klassieke voorbeeld is onze vriend Mao in China, die op een bepaald moment beslist, waren het de mussen die,
de
moesten,
mussen
die moesten uitgeroeid worden, omdat die te veel graan opaten, dat beter aan de Chinezen kon.
Ja, het verhaal.
En het gevolg was een insectenplaag.
Ja. Ja, ik heb dat verhaal ook aangehaald op een gegeven moment in een van de versies van dat boek. En om te laten zien dat we fouten maken als mens. Hè, ja. dan denken we, weet je wat, we gaan het handig aanpakken, we roeien al die mussen uit. En dan zitten we in een keer, een paar jaar later, bleken we te zitten met een plaag aan insecten.
Ja.
En als gevolg van die insectenplaag zijn er ook hongersnoden en zo.
Precies.
De details zijn veel moeilijker. Weet je, dit verhaal dat leeft op deze manier. En zo kan je het ook overal vinden.
Klopt het verhaal niet?
Nou, het is onduidelijk. Het is onduidelijk. Ik heb er daar niet aan gebrand. Dus ik heb het ook toen maar min of meer anders opgeschreven in het boek. Want er zijn allemaal publicaties over verschenen die dat toch zeker in twijfel trekken wat er nou precies gebeurd is. En waarom die hongersnood er was, had vermoedelijk hele andere oorzaken. Maar wat wel zeker zo is, is dat er heel veel insecten zijn gekomen. Ja, natuurlijk, dat is inderdaad zo. Als jij musjes allemaal doodmaakt, dan krijg je een paar seizoenen heel veel insectjes. Los ze zelf ook alweer op, maar een paar seizoenen heb je ellende.
Als ik nu besluit van, oké, goed, laat ik mijn emotionele bezwaren opzij zetten en de redenering van Bas Haring volgen. We kunnen dus met wat minder soorten ook wel doorleven. De vraag is ook wel, ja, hoe ver kunnen we gaan?
Ja.
Op een bepaald moment.
Wacht maar, ik heb toch een vraag. Is het dan dat we actief soorten aan het uitroeien zijn? Of is dat iets wat vanzelf gebeurt als je het systeem laat gebeuren?
Wat er gebeurt is het volgende. De mens is zich heel erg over de aarde aan het verspreiden.
Het is toch onze schuld.
Wij doen het. Maar wij zorgen ervoor dat er minder leefomgeving is voor al die planten en dieren.
Ja, maandag zijn we met z'n
en wij, wij zorgen altijd voor hetzelfde. We komen ergens, we hakken het bos om, we beginnen de landbouw en we bouwen een dorp of een stad en leggen de wegen aan. Dat doen wij. Dat doen we overal de wereld. We homogeniseren de wereld. En omdat wij de wereld homogeniseren, worden de leefomstandigheden ook gehomogeniseerd. En dus zijn er minder verschillende plekken
dus
voor plantjes
en een soort mensenplaag.
Ik heb een huis in Frankrijk. De laatste 20 jaar zie je dus dat er veel roofdieren bijkomen. Dat duidt erop dat de piramide, dus als de top van de piramide alsmaar bevolkter wordt, dat wil zeggen dat de basis gezonder is. Dat er meer. Dus je ziet dus dat er door het minder gebruik van pesticiden, zie je dus dat eigenlijk de natuur zich ook herstelt. En er komen terug, ik zal niet zeggen dat er nieuwe soorten komen, maar er zijn in Frankrijk gigantisch veel vossen bijvoorbeeld.
Ja, maar hier heb je eigenlijk een heel interessant fenomeen aan de hand. En eigenlijk dat fenomeen heb je ook met, ik gebruik zelf het voorbeeld van de sportschoenen. Vroeger had ieder land zijn eigen merk sportschoenen. Nu is het overal Nike en Adidas. Lokaal in ieder land is de keuze aan sportschoenen toegenomen. Want Nike en Adidas hebben heel veel verschillende sportschoenen maken ze. Heel veel verschillende sportschoenen. Lokaal in ieder land is de keuze toegenomen, maar mondiaal is dezelfde keuze geworden. En dat heb je ook als het om die planten en dieren gaat. Lokaal neemt overal de verscheidenheid aan organismen toe, of op veel plekken. Ook in Nederland is het zo, er leven vreselijk veel plantjes en diertjes. Maar het zijn wel dezelfde als in België. Dat was vroeger anders.
Ah ja, dat hebben wij hier ook. Wij hebben hier ook de HEMA en de Blokker en de CNA.
Ja.
En dat is met de dieren en de planten ook zo.
En de vraag is dat erg?
Ja. Ik vind van wel.
Wat ik doe over die Amerikaanse eekhoorn. Ik vind dat het vreselijk. Dat sommige natuurmensen zeggen, die moet hier uitgeroeid worden.
Dat is omdat hij niet inlands is.
Ja, dat is reinste racisme natuurlijk.
Ja, maar ja, ze gaan daar zeer ver in. Nee, bijvoorbeeld de fazant die hier al 300 jaar is, wordt natuurlijk als vreemd beschouwd. Hey, come on, jongens. Als je dat over mensen zegt, dan steken ze in de gevangenis. En terecht.
Terecht.
Ja. Zeg maar die panda uit de titel van jouw boek. Hè? Er wordt nogal wat moeite en kosten en geld geïnvesteerd om die alsnog te redden.
Ja.
Moeten we dat doen? Of zeg je aflopende zaak, hop.
Ik heb er twee meningen over. Mijn mening één was van de aflopende zaak, laat me zitten. Maar de andere mening is, van, het is wel heel slim om zo'n organisme als zo'n beestelijke panda heel centraal te zetten. En via die panda proberen om de natuur te redden. Want ik maak me wel zorgen over de totaalheid van de natuur. Er moet wel voldoende natuur blijven.
Het is wel gerust dat je dat...
Maar die verschillende soorten doen er. Dus eigenlijk kan je de panda als marketinginstrument voor natuurbescherming is uitermate slim.
Het is een beetje een excuus.
Ja, maar het woord biodiversiteit is het al, hè?
Dus jij bent een natuurbeschermer die het niet erg vindt als er soorten uitsterven.
Klopt, ja.
Omdat die realistisch is gewoon.
Ja. De voorzichtige huisvader in mij zegt van, laten we oké, je kan efficiënter omspringen met de natuur en duidelijke keuzes maken van, laat maar een aantal voetbalvelden tropisch regenwoud verdwijnen om daar voedsel op te kweken. Maar waar ligt de grens? Op een bepaald moment bereik je de grens waarop het niet meer leefbaar is.
Dat klopt.
Kan je dan niet beter als voorzichtige huisvader zeggen, laat ons maar met elke diersoort zeer voorzichtig omspringen. Dan zijn we min of meer gerust.
Mag ik nog antwoord geven op deze vraag?
Ja, hoor. Ja. 1 minuut 24 seconden.
Het is verstandig om voorzichtig te zijn. Maar er komen steeds meer mensen op de wereld en die moeten allemaal gevoed gaan worden. Dat is zo. En mijn uitgangspunt is dan toch eerder van, ja, die arme mensen van straks, die moeten ook iets te eten.
Ja, maar daar hebben ze de kunstmest voor uitgevonden.
De kunstmest is binnenkort op, wellicht. Dat is een drama wat ik nog niet had. Dat had ik niet vermoed toen ik begon in het boek. Kunstmest, dat is 50% van de landbouwproductie is te danken aan kunstmest. En kunstmest is vermoedelijk in 2050 is de vraag groter dan de productie, wordt voorspeld. En kunstmest is eindig. Dat had ik niet gedaan.
Een klikhanger zoals we hem nog nooit hebben gehad.
De helft van de tafel gaat nu nieuwe oplossingen zoeken. De andere helft gaat beleggen in kunstmest.
En we praten verder over die kunstmest na het nieuws.
Zo meteen,
en
ja.
We plakken dat ook nog aan de podcast. Dat
gaan we zeker doen. Warren Borgmans gaat dan morgen eens een chanson te horen. En hij gaat ook een plaatje draaien zo meteen. Saartje Geerts, haar documentaire, is ook te zien via de site. En u kan, als u erbij wil zijn, op de boekenbeurs. Dan moet u mailen naar info@radio1.be. Zet er ook uw adres bij, dan kunnen we tickets opsturen. Voor volgende week is dat, zitten we op de boekenbeurs. En Michiel, ook jij bedankt. Er is ook nog een dessertje te geven.
Ja.
Ik vind dat van die kunstmest en Bas, die er dan toch nog geraakt.
Ik wil eerst het verhaal horen.
Eerst het verhaal, oké. Okay. Ja, dat is voor zo meteen op de site. Radio1.be, voor wie vindt dat er genoeg gepraat is, is er ook nog. Allee, veel plezier ermee.
Gooi.
Radio. Interne keuken.
Oh. Hey. Welkom.
Dan kunnen we nu de verwelkoming doen. Eindelijk.
Ik ben het roeren met die mens eens.
Bas Haring, kunstmest. Kunstmest, dat komt toch uit een fabriek?
Dat maak je toch zoveel als je wil.
Nee. Dus kunstmest zitten verschillende componenten. Er zit stikstof in, er zit kalium in en er zit fosfor in, fosfaat. En die stikstof zit in de lucht, het is hartstikke veel aanwezig. Kalium schijnt ook geen tekort aan te zijn. Maar fosfaat, dat is gewoon, daar is niet zoveel van. En de fosfaat werd vroeger gewonnen, heel grappig, van eilandjes op zee waar zeevogels scheten. Weet je, dat kan je wel voorstellen. Die vogeltjes die leven met z'n allen op een eiland. Die halen die visjes van overal uit de oceaan. En die scheiten dat natuurlijk allemaal op hun eigen plekje op dat eiland. Dus het eiland, die eilandjes, die bestaan uit dikke koeken vol met stront. Nou, daar werd de eerste kunstmest gewonnen. Ja. Tegenwoordig komt het uit fosfaatmijnen, onder andere in Marokko, begrijp ik, en in de VS. En het schijnt eindig te zijn. Dat is een heel nieuw domein. Het wordt niet heel goed onderzocht nog, maar ik heb een proefschrift gelezen van een vrouw die hier, ja, die dit onderzocht heeft. En zij zegt van nou, 2050 ongeveer, misschien is het nog wel wat later, is de vraag groter dan de productie mondiaal.
Oei, dat is wel echt heel slecht nieuws, want
ik wist dat ook niet.
Dat petroleum opgeraakt, ja, daar vinden we wel andere oplossingen voor, windmolens en zo.
Ja, maar hiervoor toch ook? Dat de oplossing is geboortebeperking.
Nou, dat is de oplossing. Okay. Daar heb je gelijk in. Maar daar heb je absoluut gelijk in. Maandag jij vandaag een kind krijgt of morgen.
En maandag wordt nummertje 7 miljard geboren. Dus
En de rest van Frankrijk staat leeg.
Ja, er is nog plaats genoeg. Maar dat is toch zo. Je hoort altijd verhalen dat er best wel voldoende voedsel is, ook op dit moment op de wereld. Alleen is het oneerlijk verdeeld. Ja. Of geraakt het niet op de juiste plaats bij de juiste mensen.
Daar heb je gelijk in. Dat is een probleem waar ik me veel meer zorgen over maak dan die enkele insect in het Amazonewater.
Ja. Ja. En er wordt ook ontzettend veel voedsel weggegooid. Ik heb dat gelezen in Le Monde. Dat ging over de Belgische stad Charleroi. Die toch niet direct de rijkste stad van België is. En daar heeft dus de afvalverwerking van de stad heeft dus beginnen dus zakken opensnijden. Er is geen enkele plek in België waar zoveel voedsel wordt weggegooid waar de verpakking nog zelfs niet open gedaan is. Mm-hmm.
En als je dat doet uit de vuilbakken, dan word je veroordeeld.
Ja, oké, maar...
dat is toch ongelooflijk?
Nee, het blijkt dus dat arme mensen heel slecht inkopen doen. Dat die veel te veel kopen ineens en dan plots blijkt alles over datum. Dus er wordt dus hier in het Westen gigantisch veel eten weggegooid.
Ja, maar dat moet ik zelf toch ook schuldig maken. Ja, ik vind het vreselijk moeilijk om zodanig te koken dat je geen eten weggooit. Dus er blijft altijd of voor of na wel iets over.
Dus er ligt heel veel voedsel op vuilnisbelten. Ik leer uit het boek van Bas Haring ook dat vuilnisbelten bijzonder interessante natuurgebieden zijn.
Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is iets wat ik niet wist.
Heb je het gelezen of bezoek je wel eens een vuilnisbelt?
Nee, ik ben gewoon naar een stadsecoloog gegaan. Die hebben wij in Nederland. Een bioloog die zich richt op de natuur van de stad. En ik ben die vent eens gaan vragen, de eerste waar ik langs ging, van gods, maar ik wil eigenlijk naar een plek waar de natuur zich op een onverwachte manier manifesteert. Weet je wel, op het dak van een fabriek of zo. Geef me eens het voorbeelden waar de natuur ook is, maar waarvan ik het niet had gedacht. En toen kwam hij met vuilnisbelten. Vuilnisbelten zijn prachtig, zei hij, want die worden met rust gelaten. En dan heb je heel veel verschillende leefomgevingen. Hè, in een ijskast, onder de ijskast, op het zadel van een fiets. Waar dan ook allemaal verschillende leefomgevingen. En op al die leefomgevingen leven weer andere organismen.
Dus kunnen we binnenkort op schooluitstap naar de vuilnisbelt?
Nou, ik zou biologie. Meeuwen en ratten en wat schimmel.
Ja. Nee, maar het schijnt dus... Als ik hem geloof, en ik geloof hem, dan is er veel verscheidenheid aan leven. En op zich klopt dat ook wel met een excursie die ik gemaakt heb. Want ik heb in dat boekje iets gedaan, of boek, ik geloof dat het een dikker ding is dan voorheen. Excursies gemaakt naar plekken die illustratief zijn. En een van die plekken is Eiburg. En Eiburg is een opgespoten eiland naast Amsterdam. Een soort nieuwbouweiland, vol met huizen en kantoren.
Ja, je zou denken een woestijn.
Ja. En het is dus heel veel verscheidenheid aan leven zit daar. En er zijn allemaal... Ja, omdat het op de grens van water en land is... vind je overal zeg maar, stilstaand water en weer stromend water... en heel voedselrijk, want mensen laten dat eten, waar je het net over had. Dat laten ze in het water vallen, brood, boterhammen, heel veel voedsel. Dus zoveel verschillende weer plekken om te kunnen leven en dus ook heel veel verscheidenheid.
Terwijl vermoedelijk natuurbeschermers hebben geprotesteerd tegen de aanleg van, hoe heet het?
Eiburg. Ja. Ja, het schrijnende is dat de grote Nederlandse natuurbeschermer Jack P. Thijssen, dat is de beginner van natuurmonumenten, dat is de begin 20e eeuw, die had daar ook een kampeerplek. Dus die had een kampeerplek aan het water. En dan zette hij zijn tent en dan keek hij uit over het water. En genoot hij van de natuur.
En daar gingen ze
op die plek is dat eiland gebouwd. Het is echt heel schrijnend. Ja. En de mensen, de natuurbeschermers van zeg maar, jaren 80, volgens mij speelde toen, jaren 90, die waren echt ziedend. En nu zeggen diezelfde natuurbeschermers wel eerlijk van ja, maar we hadden het ongelijk. Want het is hartstikke mooi. En er is een hele interessante verscheidenheid. Ja. Dat is toch inspirerend is dat.
Ja, waarom zeg
je? Nee, je zegt daar straks in de uitzending, heel diplomatisch vind ik, we maken als mensen ook fouten. Hè?
Ja.
Ja. We doen goede dingen, maar zijn er bijvoorbeeld nu over dat regenwoud, ook geen dingen waar wij ons handen moeten van afhouden? Ik weet, het is misschien een hele domme vraag hoor, want ik ken zo weinig daarvan. Maar waar wij gewoon onze bescheidenheid moeten laten spelen en zeggen, daar moeten wij gewoon eens... afblijven, want we weten dat toch allemaal niet. Jij zegt nu over de panda en over de ijsbeer. Maar het zijn toch ook ergens misschien dominosteentjes die beginnen als dat verdwijnt. En dan, we kunnen toch nu niet overzien. Misschien is het wel een ramp.
Bedoel je het regenwoud worden?
Ja.
Nou, dat, wat we hier natuurlijk wel moeten doen, is een inschatting maken van risico's. De wetenschap bestaat niet voor niks. Er wordt van alles bestudeerd en men weet van alles over ecosystemen. Men weet van alles niet. Allicht, maar we weten ook van alles wel.
Maar mag ik, excuseer ik u onderbreken. Ja. Je zegt de wetenschapper. Ja. Maar de feiten dat die regenwouden, dat zijn economische. Dat heeft met wetenschap vaak toch niks te maken.
Daar
dat is gewoon de gang van de economie. En moet dat weg, want daar moet nu... Ja. Want er moet werkgelegenheid en er moet... Wup. Allee, dat heeft met de wetenschappelijke invulling... En waarschijnlijk ook het...
Dat gaat niet overdacht met wetenschap. Dat gaat zomaar.
En vind je dat je dat moet laten gebeuren, Warren?
Oh nee, ik zou dan denken... daar zijn dan mensen zoals Bas... en die moeten dan veel meer adviesruimte krijgen. En om dat eventueel...
Nee, en dan zit er hier eentje die zegt...
Nu lijkt mij dat het... Allee, economie is uiteraard ook belangrijk. Wie zou ik zijn om dat tegen te spreken? Maar ja, dat onderbouwder is en dat mensen waarschuwen, doe dat vooral niet. Bijvoorbeeld weer, zorg dat regenwoud vooral niet verdwijnt, bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is een soort Darwiniaans denken. Ik denk dat de natuur zichzelf echt redt, hoor. Wij zijn ontzettend betuttelend daarover, denk ik, hoor. Ik kan mis zijn, maar ik heb het gevoel van... het is heel pretentieus om te denken dat wij de wereld nog kunnen redden of zo. We
kijk,
kunnen
helemaal toch alleen van
de wereld zal zichzelf gemaakt redden.
Nou, Tsjernobyl is een mooi voorbeeld. Tsjernobyl is natuurlijk de grootste ramp ongeveer die wij hebben veroorzaakt. En dat is nu een van de mooiste natuurparken die Nederland die Europa heeft. En dat is omdat er decennia geen mensen gekomen zijn. En dat is die beesten schijnen dat allemaal prima te trekken met die radioactiviteit. Er zijn natuurlijk een aantal zijn daar dood gegaan en zijn ziek geworden. Maar er is nu een levendigheid die zijn weerga niet kent. En dat pleit wel voor het herstelvermogen van de natuur waar jij net aan refereert. Ja. Tsjernobyl schijnt echt prachtig te zijn.
Ben je niet bang, Bas, dat jouw argumentatie gaat gebruikt worden door mensen die bijvoorbeeld... Ach, kerncentrales, zelfs als ze niet goed beveiligd zijn, het is niet zo erg. Ja. Kijk maar naar Tsjernobyl. Ach, die klimaatopwarming, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Lees het boek van Bassard.
Ja, daar ben ik aan de ene kant wel bang voor. Maar dat zou dan wel een misinterpretatie zijn van datgene wat ik bedoel en wat ik opgeschreven
dingen
heb.
Dingen worden voortdurend verkeerd.
Maar dat is wel zo. Alleen het is wel zo geschud tegen het alternatief van bijvoorbeeld organisaties als Greenpeace en zo. Die zeggen dat er niet getwijfeld mag worden aan het belang van soorten. Punt. En dat is ook een soort van
religie
geworden. En daar ageer ik eigenlijk tegen. Van denk er nou eens zorgvuldig over na.
Michiel, ben je...
Ik vind het fantastisch. Moedig van... Het is om duur... Dus dat is de laatste godsdienst, hè. Dat ecologisme... Dus als je daarover begint, dan word je gewoon in een café gewurgd. Je mag daar niks over zeggen. Dat zijn de nieuwe Ayatollahs, hè. Ja, sorry. En ik ben daarvoor een te veel vrije geest. En wetenschap is wetenschap. Godverdomme, zeg, stop met al dat emotionele gedoe.
Toon mij de laatste panda, ik sla hem dood.
Trouwens, de panda, ik vind dat ook geen mooi...
Was dat een vraag of een mededeling?
Nee, maar de panda schijnt gewoon nog een etter van een dier te zijn.
Dat heb ik er ook al horen beweren. Michiel, jij bent tegelijk toch ook een natuurliefhebber?
Ja, natuurlijk, maar bedoel, zoals ik net gezegd heb, wat pretentieus te denken dat wij gaan de natuur redden. Laat ons de natuur zichzelf redden. Ze kan dat veel, veel beter dan wij.
Ja, maar als ik moet kiezen tussen op zondag een uitstap maken of een vuilnisbelt of in een bos, dan weet ik het wel. Zelfs al is dat strikt wetenschappelijk hetzelfde verhaal.
Ja, en er is ook nog wel een maar. Ik had ook het idee, toen ik met het boekje begon, of het boek, dat er...
Ik denk, wat hoor ik hier?
Waar zit een Frans singeltje op?
Is dat iets over de natuur worden? Nee, maar je werkt bij Greenpeace en nu begint dit te saboteren.
Maar ik dacht dat er heel veel natuur zou zijn ten opzichte van het aantal mensen. En ten opzichte van de massa mensen. Okay? Als je van de maan naar de aarde kijkt, dan zie je overal groen. Ja. En er zal wel heel veel natuur zijn. En dat valt reuze mee. Als je al het leven wat er op de aarde bestaat op zou pakken...
Dat is Noord-Nederlands voor tegen, hè? Valt het reuze mee of valt het tegen?
Nou, het valt tegen.
Ja, oké, okay, precies.
Ja, het is niet zoveel. Dat bedoel ik dus. Ja,
als
je,
dus weinig natuur.
Al het levende spul wat op de aarde bestaat samenpakt, alle bossen, bacteriën, vissen, vogels, et cetera, en daar pers je het water uit, dan weegt dat 1000 miljard ton. Nou, dat klinkt als een heleboel. Maar als je daar laminaat van maakt, en dat laminaat leg je op de wereld terug, ja, dan is het 4 millimeter dik. Zo weinig natuur is er. Er is verdomde weinig. En daar maak ik me wel zorgen over. De totaliteit van de natuur, dat baart mij zorgen. Ten opzichte van de hoeveelheid mensen. Maar de verdeling van de soort, van die natuur in hokjes van soorten, daar word ik niet heel erg warm of koud.
Ik wil niet leven op een planeet vol met laminaat.
Nee, maar het is maar zo weinig dus. Dat is toch niks? Dat is toch heel weinig natuur?
Er zijn in Europa nog zoveel leegte. En er zijn ganse stukken van Duitsland bijvoorbeeld, die volledig aan het ontvolken zijn, hè. Dat is alleen fascinerend gewoon. Schotland, daar kun je dus uren rondrijden zonder...
Schotland is een mooi voorbeeld dat ook in Bas' boek voorkomt.
Ja. Daar is het volgende gebeurd in Schotland. Daar waren vroeger bomen en bossen. En wij zijn daar gekomen en we doen altijd hetzelfde. We zetten het bos om en we gaan daar proberen dat iets voor ons... Ja, landbouw te doen of wat dan ook. Maar dat kan in Schotland niet zo makkelijk. Dus dan stuur je schapen, stuur je daar die bergen in. En één keer per jaar scheer je ze eentjes op. En dat is de manier voor ons om dat land te gebruiken. Dus dat zorgt voor een ongelooflijke verarming van dat land. Maar toch...
Wat biodiversiteit
betreft. Wat soortenrijkdom betreft. Ja, dat is een verarmd gebied. Ik vind het prachtig. En ik weet niet met wie ik medelijden moet hebben als ik, zeg maar, medelijden met iets moet hebben. Ik denk van, ja, god, maar wie is er slechter af dan met het Schotland zoals we dat kennen? Ik vind het prachtig.
Ja. Ja, ze zijn terug begonnen met het Gert bebossen, hè?
Ja, dat doen ze nu, ja. Als...
Jullie zijn allebei droevig bij het
Nee, ik hou van die bergen zoals ik ze daar nu zie. Ja, ik vind het prachtig.
Warre, jij zit daar te popelen, hè, met je singeltjes nog. Maar wat is dat wat je daarnet hebt opgezet?
Ja, dat is het mooiste, Franse liedje ter wereld.
Ah, maar
pour
dat is wel...
qui veille l'étoile? Voor wie schijnt het sterretje nog? Oh, voor u, voor mij? Of
voor de panda?
Of voor niks? Nee, voor niks, zegt hem. Ja. Dat was eigenlijk de eerste wetenschapper avant la lettre, Gilbert Bécaud, blijkbaar. Maar het is zo'n schoon liedje.
Luister. Om af te sluiten. Ja. Bas, je krijgt toch voor je geweldige pleidooi het dessertje, alsjeblieft.
Oh, wat lekker.
Marre, dank je wel voor de muziek.
Ja, ik heb geen eten gehad. Nee, ik heb geen eten gehad.
Dank je wel voor het gezelschap. We gaan afvassen.
Veille l'étoile pour qui pourquoi le jour s'installe pour toi ou bien pour moi ou bien pour rien, 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 rien. Le sol pour qui pourquoi tourne le pôle.
Interne keuken.